Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Rohan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Vandaag zitten we aan tafel met iemand die niet alle bierdrinkers zullen kennen. Hij brouwt dan ook geen doorsnee bieren. Bij meer en meer biergeeks en speciaal bierliefhebbers doet de naam Giovanni Christis wel een belletje rinkelen. Hij is de bezieler van Galea Craft Beers. Bedankt om ons te ontvangen, in eerste instantie.
Geen enkel probleem.
Maar laten we beginnen bij het begin. En hoe en wanneer is eigenlijk jouw passie voor bier omgeslagen in naar de zin, de goesting, om ook zelf bier te gaan maken? En daar,
dat is eigenlijk heel in het begin. Dus als we echt ver teruggaan. Ik was eigenlijk geen bierdrinker. Totaal niet. Ik dronk liever wijn dan bier. Ik denk dat ik pas bier ben beginnen leren drinken en beginnen drinken toen ik 19, 20 jaar was. En toen dronk ik alleen maar Hoegaarden met schijfje citroen in en donkere Grimberry. En dat was alles. Voor de rest, niks.
Dat is ver verwijderd van waar we nu zitten.
Ja. Maar dan heb ik wat nieuwe mensen leren kennen met mijn andere sport te beginnen doen. En zo terechtgekomen met het Antwerps Biercollege. En dan is er zo wat een wereld voor mij opengegaan tijdens die bierproefavonden dat wij deden. En dan heb ik stouts ontdekt. En nog een tijd daarna door Hans Bombeke, Geuzes en zo. En dan dacht ik, er zijn toch nog andere bierenstijlen dat ik ook wel kan appreciëren. Buiten dan zo die bittere blonden. Maar toen zat ik dus nog op de hogeschool. En dan iemand in mijn klas, die was zelf aan het bier brouwen. Ik vond dat wel leuk, hè, dat hij zo die bieren meebracht en zo. Ik dacht van, ik wil dat ook wel eens proberen. En dan heb ik een bierkit aangeschaft bij Brouwland. Zo gewoon een heel simpele, het blik. Met zo de siroop, je kapt dat in een soeppot, je doet daar water bij, je gaat dat koken, afkoelen, gist erbij en dat is het. Ja. Dat heb ik 3 keer gedaan en toen wou ik iets meer controle en vooral iets meer verfijning en zelf wat met smaken beginnen spelen. En dan heb ik een grainfather gekocht, dus eigenlijk een brouwinstallatie. Dat is van Nieuw-Zeeland. Ik was een van de eerste 10 in Europa. Dat er een had. Dus op de eerste achievement, ik heb daar ook nog een jaar langer op moeten wachten. En dan heb ik thuis toch wel, ik weet niet meer hoeveel, maar toch serieus wel wat zitten brouwen. En ik had dan een triple, hè, de Grand Cru. Een vriend van mij die maakt champagnebier, Damejean. En ik ging mee naar beuzen, festivals, hè, zo voor de fun, wat helpen en zo. En ik nam dan eigenlijk altijd wat bieren van mij mee voor onder de toog. En dan, als er dan mensen kwamen zo, dat ik zei van, je bent precies wel een bier drinken en zo, mag je eens even iets anders laten proeven? En dan om dan te zien wat de mensen ervan vonden. Dus die Grand Cru, die sloeg wel aan. Ja, bij de mensen. Dus dan ben ik beginnen, ondertussen zat ik ook in Anderlecht op school, op de brouwschool, voor het allemaal nog meer te kunnen verfijnen. En er nog meer van te weten. En dan heb ik eigenlijk in mijn tweede jaar in augustus beslist van, ik kan officieel. Ja. En dan alles beginnen uitzoeken van de naam en hoe of wat. En dan
in welk jaar zaten we dan? Hoe lang is dat geleden?
Ongeveer, even denken. 2016. Toen waren we 2016, ja. Augustus 2016. Toen heb ik gezegd tegen mijn ouders van, kijk, ik zou het graag officieel willen gaan doen. En dan met die Grand Cru en zo. Maar ik wou dat dan ook wat speciaal. Ik heb dan de naam Galea bedacht. De allereerste Grand Cru, ik weet niet dat jullie dat nog weten. Het is dat zo'n speciaal vorm van flesje.
Ik heb u zelfs nog mee een of andere vergadering van Billy's nog etiketjes weten.
Ja, dus het eerste zat dus in een Italiaans design van flesje, met dan een korkje eraan met een kaartje. Dus het was geen etiket, dat was een gedrukt flesje, met dan dat kaartje aan. Ja, en inderdaad, dus overal waar ik zat op vergaderingen, zo was ik koortjes op kroppen. Want dat was dus wel heel veel werk. Dat was goed voor in het begin, maar dingen. Maar dus dan 29 december 2016 heb ik de eerste batch Grand Cru gebrouwen bij Kruivenklof. Ja, en de lancering was dan, goh, ik denk 13 maart 2017 bij de Bierlovers Bar. En dat was eigenlijk de start van Galea.
Als je aan zoiets begint, word je daar dan redelijk bij geholpen qua hoeveelheid en zo? Ik vraag me dat altijd af. Als je, hoe weet je nu hoeveel dat je de eerste keer moet brouwen? Is dat zo'n beetje marktonderzoek of gaat je daar
trial and error in? Het probleem vooral is met die, als je dus brouwt op installaties van anderen, je zou zeggen van oh, 500 liter, dat is een goede hoeveelheid om te beginnen. Er zijn eigenlijk heel weinig brouwerijen waar je 500 liter kunt brouwen. En dan nog eens alles zelf kunt bepalen van type fles en zo. Er zijn er wel waar je 500 liter kunt brouwen, maar waar ze zeggen van het is alleen in Steinies en in niks anders. Ja. Dus ja, ik moest dan met dat speciaal flesje ook al op zoek naar een brouwerij die dat kon, met de juiste ster voor die bottellijn. Maar dus de meeste brouwerijen die dat brouwen voor anderen, zitten toch gemakkelijk aan 1000 liter per batch.
Oké.
Ja.
Dan op dat moment waren de thuis aan het experimenteren nog met die Young Grandfather en dan is dat recept naar uw zin was, dan ging het laten brouwen. Waren we dan alleen met de Grand Cru bezig of waren we op dat moment ook al met andere ideeën bezig?
Ik had voor die Grand Cru, dat ik die op de markt heb gebracht, ook nog wel andere dingen gebrouwen. Een quadruple, een stout had ik ook al eens gebrouwen. Die stout zou dan jaren later de Black Pope worden. Dus die was al gebruikt. Die is eigenlijk gecreëerd op die Grandfather. Daar heb ik nog een leuk verhaal bij. Als moeder zal het nooit vergeten. Dus wat ik deed met die Grandfather, dus ik brouwde op terras. Ik koelde. Ik heb altijd gewoon niet van die plastic emmers. Want, ja, oké, ik weet dat van die inoxiconische tanks, dat veel beter is qua hygiëne. Maar als je die emmers goed reinigt en zo en dingen, dan gaat dat ook perfect. Ik heb nooit een infectie gehad. Op al die batchen en zo, ik heb nooit een infectie gehad. Ik heb met chips gewerkt, met alles, met andere gisten en zo. Ik heb nooit iets gehad dat je dacht aan... Alleen die Black Pope, dat was wel een... ja, dat was een heftig bier. Zoals de meeste van mijn stouts nogal heftig zijn. Dus dat was het hoogste in plato dat ik ooit op die Grandfather heb kunnen brouwen. Van voor in de 30. Ja, van voor in de 30. Ik had niet superveel liter, dat ook niet, maar ik heb dan twee keer gebrouwen, twee dagen achter elkaar nog bijgevoegd, omdat ik echt weinig in die emmer had. Dus ik brouwde op terras. Ik koelde dan op terras. Het water, overtollig water, ging dan in het gras voor de plantjes. En dan zette ik die emmer in de badkamer. Want in de badkamer stond een elektrische verwarming. Dus als het dan te koud werd in de badkamer, dan kon ik die elektrische verwarming opzetten en de temperatuur wel laten stijgen. Ja, en op een morgen, ik vertrek naar het werk. En die is rustig aan het borrelen, die stout. Geen enkel probleem. Anderhalf uur later krijg ik telefoon van mijn moeder. Zeg, dat is hier allemaal ontploft en heel de badkamer hangt vol met bier. Ja, wat was er dus gebeurd? Dus die gisting was dus serieus in gang. En dat deksel heeft die druk niet aangekomen. Dat is eraf gevlogen. En dat was ongeval.
Ja. Ja. Als je thuis kwam, hadden we direct mogen beginnen poetsen.
Ja. Okay. Ja. Dan heb ik alles overgekapt in twee emmers. En dan heb ik ineens nog twee varianten gemaakt. Een gewone en dan een pikante versie, waar ik dan pepers heb aan toegevoegd. En dan na de gisting, dan ging alles naar de kelder voor de lagering. En dan bottelen. Maar dus dat was een heel goed bier. Dat werd bij mijn vrienden ook heel goed onthaald. En dan snel kwam de vraag van, brouwt dat eens? Officieel. En dus dan heb ik de eerste Black Pope gebrouwen, ik denk 2 jaar na de Grand Cru, bij Broers, in Wachtebeke. Ja. Die hebben een installatie van 500 liter.
Ja.
Ja, maar die zijn dan wel wat beperkt in hun dingen. Die konden wel longneck flesjes ook afvullen. Maar dus die eerste 500 liter Black Pope, die was heel snel op, ik denk een maand. Dus dan heb ik rap nog eens een batch gebrouwen en zo is hij eigenlijk zowat vast in het gamma gerold. Maar dan wel variërend dat ik elke keer een andere koffiesoort gebruik, omdat dan een koffiestout is.
Je gaat dan, want je hebt uiteraard geen eigen brouwerij, zal ik zeggen. Hè. Geen grote ketels van 500 of 1000 liter. Dan. Je gaat altijd naar een aantal... Allee, dezelfde? Of ga je echt spreiden, uw brouwen?
Ja, ik spreid eigenlijk veel. Omdat je kan eigenlijk altijd zien... Dus in het begin... Dus het was eigenlijk de bedoeling om het gewoon met die Grand Cru te houden. Bij Kruiwinkel of en alleen dat bier, gewoon fulltime een job en die Grand Cru puur voor de fun. Naar festivals waar we gaan in het weekend en dat is het. Maar ja, na een jaar dan vond ik zo één bier maar saai. En dan was de Galea Festa kwam er dan bij, ondertussen zit je niet meer in het gamma. Wat collabs en zo en dan is dat gamma eigenlijk altijd maar groter en groter geworden. Dus vanaf eigenlijk het... Ik heb lang alleen bij Kruiwinkel of gezeten, buiten dan de stout, dat was dan bij Broers, voor een kleiner volume. Maar ik zie eigenlijk altijd bij de bieren die dat ik maak, bij welke brouwerij kan ik die het beste brouwen. Afhankelijk ook van, wat moet er daarna nog met dat bier gebeuren? Ja. Dus ja, er zijn een paar belangrijke punten. Hè, in welk fles of vat gaat het afvullen? Hè, sommige brouwerijen kunnen bijvoorbeeld geen kiegig vaten. Afvullen. Dus ja, dat zit al geremd. Dus dan moet je dan zien naar een andere brouwerij. Je denkt van, tja, dat bier wil ik wel op kiekigs. Sommige brouwerijen kunnen niet barrel agen. Dat is ook een belangrijke factor. Een brouwerij waar ik nu de laatste 4 jaar veel mee samenwerk, is brouwerij Eutropius in Menen. Die zijn afgelopen, in het jaar, een paar maanden geleden van naam veranderd. Dat is nu BCB Brewery. Belgian Contract Brewery. Die met een bliklijn. Dus eigenlijk heel het gamma van blikken, dat wordt gebruikt bij Tropius. Bij Kruiwinkel of en bij andere brouwerijen kun je ook wel met blikken werken, maar er moet een externe firma komen om je bieren dan te bottelen in blikken. En dat is toch wel omslachtig.
Ja. Kunnen wij elk van die brouwerijen ook zelf meebrouwen?
Nee.
Nee.
Dus bij hoe groter de brouwerij, hoe moeilijker dat het wordt. Dus bij die kleinbrouwerijen is het... Bij Broers was het op een gegeven moment zelfs van... Tio, hier is de sleutel. Veel plezier, wij hebben een familiefeest. En dan stonden daar. Alleen. Ja, dus bij Kruiwinkel Hof was er ook altijd iemand. Dus een brouwmeester van dienst en zo. En dat was het eigenlijk samen. Dus die, op den duur wist ik wel van... Oké, dat is die clip, dat is dat. Dan hebben die een hele hoop aanpassingen gedaan aan het systeem. Dan werd het al een stuk moeilijker als je daar niet elke dag waart. En dan was dat zo na 2 maanden. Luc, dat is een nieuwe pijp. Voor wat is die? Ah ja, dat is van dat en dat en dat. Dat is met dat knopje. Ja, daar kan ik even blijven. Ja, dus dat wel. Dan Eutropius, dat is een heel ander verhaal. Dat is echt een heel grote contract brewery. Dus die zijn ook IFS gecertificeerd. Dus heel streng. Ook naar verzekeringen toe. Daar zie je ook duidelijk rond die brouwinstallatie een rode lijn. Je moet aanwezig zijn, maar je komt niet voorbij die lijn. Ja. Dus ik ben in het begin wel aanwezig geweest. En met de eerste dingen om zo wat vertrouwen op te bouwen en zo. En ik had dat daar eigenlijk heel moeilijk mee. Maar ik ben heel tevreden van de kwaliteit.
Ja.
Dus ergens was het tegen mijn principe. Maar als ik dan zeg dat de kwaliteit en zo, ja, dan heb ik eigenlijk er toch moeten overzetten. Maar met die barrels en zo heb ik ook al een paar keer die mee gaan vullen, mee gaan leegtrekken. En, dus ik probeer wel zoveel mogelijk de controle op alles te houden, maar in de mate van het mogelijke.
Het feit dat je daar ook vertrouwen in hebt gekregen, dat doet u waarschijnlijk niet denken van ik ga toch een eigen installatie kopen.
Nee.
Of plaatsen.
Er zijn verschillende redenen. Een grote reden is van, er is genoeg brouwcapaciteit in België. Er is eigenlijk meer capaciteit, brouwcapaciteit in België dan dat er bier kan gebrouwen worden. Dus het is eigenlijk vandaag de dag. En je ziet dat het toch wat moeilijker begint te worden op het, in het brouwwereldje. Brouwerijen die dat sneuvelen, dicht gaan, samen gaan. Die stoppen als brouwerij en dan toch overschakelen als brouwfirma en dan bij een contractbrouwerij gaan brouwen. Dus ja, dus je hebt die onzekerheid... is ook wel een belangrijke factor. En doordat ik eigenlijk heel veel bieren brouw die nogal speciaal zijn. En met speciaal, ja, vooral in de zin van heel veel mout. Grote moutstorten en zo. Zit het direct toch wel met een aantal restricties met een standaard brouwinstallatie. Ik ga een voorbeeldje geven. Er is een stout dat ik brouw. Dat is 700 kilo mout op 1100 liter bier.
Oeh.
Een gewoon standaard brouwinstallatie met een gravitaire filter, dat krijg je niet gefilterd. Dat moet met een Murafilter. En Murafilters in België zijn bij contractbrouwerijen redelijk zeldzaam. Maar Eutropius eetreden. Ja, dus dat is de reden waarom ik al die dikke stouts bij Eutropius kan brouwen en ook brouw. Nog iets anders waarom je een eigen installatie... Dan zit je altijd geremd in het bier dat je kunt maken naar je installatie. Dat je dat niet extreem wilt maken en dat gaat niet op installatie, ja, dan wringt dat.
Ja.
En ik wil die vrijheid niet kwijt. Dus dat is... Ja, ik weet dat dat voor veel mensen misschien raar klinkt, dat is zoiets hebben van oh, eigen installatie, dingen en zo, maar mijn manier van denken is dat...
Nee, dat is een logische uitleg voor. Hè. Perfect. Ja, je had het net over die grote storting per liter dat ze gaan brouwen. Hebben ze zo niet de reactie van die brouwers? Wat komt er nu weer mee af? Nu zitten ze ons weer in de stretch aan het zetten. Willen ze niet ook zeggen van kan ook met minder?
Ja, dat heb ik wel al een aantal keer gehoord. Maar als ze dan het resultaat proeven, dan zeggen ze van... Ah, is toch wel goed, maar misschien kan het ook wel met hetzelfde resultaat, met minder. Ik zeg, ja, dan moeten jullie dat zelf eens proberen, dat is een eigen bier, maar voor mij hoeft het niet. Ja. Maar dat is wel... Ah ja, soms is het, ik heb dan begin deze jaar een chai latte stout laten brouwen bij Eutropius. Op dezelfde moment dat ze die aan het brouwen waren, ze hadden die chai kruiden toegevoegd, kwam er iemand binnen voor een levering van PostNL of ik weet het niet, of DPD. Ah, hier komt die lekkere geur vandaan. Ja, je riekt dat tot het begin van de straat.
Ja.
Als we naar uw bieren kijken, ondertussen is er echt een vast gamma dan? Of is dat ook iets dat heel wisselend is? Is dat zo een paar keren een bier en dan terug afvloeien en vervangen door iets anders?
Ik heb een heel klein vast gamma. De Grand Cru. Dat is hetgeen van het begin, je zit er nog altijd vast in. Dan heb ik een aantal keer een aantal badges gehad van een dark nun. Dus een stout met kokos, noot en cacaobonen. Nu, momenteel is hij op. Dus momenteel zit hij niet meer in het vast gamma, omdat ik merkte dat hij zo wat was stilgevallen. Ik heb die ondertussen, ja, denk ik, al een jaar of vier. Ja, vier in het gamma zitten. Dus die laatste dozen van de palet heb ik eigenlijk redelijk lang over gedaan. Dus ik dacht van, ik kan die gewoon uitverkopen en gaat even in het potteken. En ik zal hem misschien binnen 5 of 10 jaar nog wel eens terugbrouwen. Nu, sinds ik die niet meer heb, dat die uitverkocht is, komen er wel serieus wat bestellingen binnen. Dus de kans dat die volgend jaar teruggebrouwen wordt, is reëel.
Ja.
Dus we mogen zeggen dat een Darknun vast in het gamma zit. Black Pope is ook een... vaste, maar... Goh. Black Pope, ik zal altijd een Black Pope op voorraad hebben, maar de koffiesoort verandert altijd. Ja. En eigenlijk al de rest is wisselend buiten dan de Antwerp staat.
Ja. Is het commercieel misschien niet interessanter om toch dat vast te gaan? Of is uw naam eerder gelinkt aan we komen met iets speciaals af?
Goh. Ik merk wel meer en meer dat, omdat je zoveel verschillende bieren brouwt en zo, dat klanten, drankhandels, niet altijd kunnen volgen. En als je dan moet zeggen, die kun je niet meer bestellen, want die is op. Ik heb er wel vragen achter en zo. Dus ja, dus ergens zou het misschien beter zijn om een vast gamma te hebben, maar het nadeel van een groot vast gamma is voor mij dat je weer geremd wordt in die vrijheid. Hè? Want stel, ik breng per jaar 12 bieren uit, elke maand 1 bier, in theorie. En je hebt al 7 bieren vast in je gamma zitten. Ja, dan zit er al op 19. Hè? En je hebt nog altijd stok van vorig jaar ook. Ja, dan wordt dat wel heel veel. En ook hoe meer vaste stok dat je hebt van vaste bieren, hoe groter dat je magazijn moet zijn. Je opslagcapaciteit, hè? En dan stockagekosten. En nu wisselt dat eigenlijk veel. Het voordeel is wel dat je zo wisselend zegt, kun je wel zeggen van oké, dat bier heeft het eigenlijk goed gedaan. Mensen vragen erachter, ik brouw er nog eens terug. Daarvoor moet dat niet vast in je gamma zitten, maar je hebt dat wel, dat recept bestaat, dat bier dat deed bestaan. Dus ik kan eigenlijk heel eenvoudig zeggen, een voorbeeldje van is een Abyss of Darkness. Er zijn heel veel mensen dat daar zot van zijn en waren. Die Barrel Age variant, die heb ik nog. Maar die gewone Abyss, die is al meer dan een jaar uitverkocht. De kans dat die nog eens terugkomt, is ook reëel. Ervoor niet volgend jaar, het jaar daarna misschien. Maar je merkt dat dat daar wel een publiek voor was en zo. Dus ik weet, als ik daar nog eens terug 2000 liter van brouw, dat ik dat wel kwijt geraak.
Ja. Tussen de experimenten door kan er zo wel eens een ouder, tussen aanhalingstekens, bier terug tussen komen.
Ja.
Als we het hebben over commercieel bier eigenlijk, verkoop je bieren in een doorsneecafé ook af en toe? Zijn er doorsneecafés waar dat je van zegt, daar ga ik mijn bier, allee, of die willen je bier met plezier verkopen. En daar is ook een cliënteel voor. Zo, ik stel mij voor, de oudere mensen aan het oog, zo de 70, 80-jarige mensen, dat dagelijks hun pint komen drinken. Staan die daarvoor open voor de geweldige stouts? Want ik denk dat dat perfect mogelijk is. Ik zie het alleen niet zo direct voor mij. Ik heb het in tech nog niet gezien.
Voor dat oude publiek, als die naar de Special Bells gaan, of de Bierlovers Bar, of de Pardam in Antwerpen, dan waarschijnlijk wel.
Maar al speciaal.
Ja, wel, maar dan om te antwoorden op je eerste vraag, een gewoon bruin kroeg, zou ik maar zeggen. Nee, dat is geen plaats voor Galea. Ik probeer dat wel hoor, met die Grand Cru en zo, maar zelfs daar is dat zo al. Merkte dat dat te speciaal is.
Te speciaal. Maar,
ja, nee, dus ik heb. Als je eigenlijk gaat zien van verkoop, zit ik op 95% is drankenhandels, 5% is horeca.
Ja.
Er zijn wel wat zoals specialere. Hey, restaurants van Gomio, die dat bier van mij op de kaart hebben. Omdat die stouts, die peren wel heel goed met desserts en met kazen. Ook die alcoholvrije bieren, die worden heel goed onthaald door die restaurants. Dus bijvoorbeeld een gebrande Winning in Sint-Truiden, die heeft altijd twee bieren van mij op de kaart en ook de twee alcoholvrije en de Grand Cru. Dus...
Begon de podcast met de aankondiging dat niet elke bierdrinker u zal kennen. Hè? Omdat u inderdaad ook in dat toch wel extreme smaken en stouts ook vaak zit. Maar de liefhebbers hebben het ondertussen wel door, natuurlijk, dat ze bij u terecht kunnen. Getuige daarvan is het succes dat je dit jaar ook had in de Beer Awards. Een digitale wedstrijd waar bierliefhebbers kunnen stemmen op bier dat ze in een bepaalde categorie, hè, blond, bruin, geuzen en dergelijke, allemaal kon gaan stemmen. Je hebt daar behoorlijk wat goede scores gehaald en prijzen binnengehaald. En onder andere ook nog beste brouwerij. Hoe kwam dat binnen? Want ik denk dat dat wel... heel tof is om mee te maken zo.
Ja, dus ik kreeg de uitnodiging dat ik iets gewonnen had. Je krijgt gewoon een mail, u hebt iets gewonnen. Niet van hoeveel dat je hebt gewonnen. En ik dacht dat ik eigenlijk ging voor een medaille voor de Holy Roasty. De alcoholvrije koffiestout, dat was de enigste ding. Omdat daar die lancering van dat bier, dat was eigenlijk net een maand ervoor. En er was wel wat hype rond gecreëerd. En zo. Die eerste badge, dat ging ook heel vlot. Dus ik dacht dat die kans er wel zeker in zat. Maar ja, dus ik ging uiteindelijk niet voor één medaille, maar dan voor vijf medailles naar daar. Dat wist ik dus niet. Die van die beste brouwerij, ik heb het daar eigenlijk moeilijk mee gehad. Waarom? Ja, omdat ik dus geen eigen brouwerij heb.
Ja.
Dus ik vind dat ergens... Ik vind het heel tof dat de mensen dat zo hebben gestemd en zo. Ik ben heel blij dat mijn bieren worden gesmaakt. Maar ja, naar andere brouwers toe komt dat... Hij merkte dat dat zo wat fout in is binnengekomen en zo. Het is eigenlijk niet... Oké, het zijn mijn recepten en zo. En ik bestel al die ingrediënten en ik zoek barrels uit en dergelijke en zo. Maar het brouwen is nog altijd wel dankzij de kennis van de mensen van de brouwerij waar ik op brouw. Of laat brouwen. Ja, dus het eerste wat ik dan ook heb gedaan een dag daarna is eigenlijk naar al de brouwerijen waar ik mee samenwerk een mail gestuurd van kijk, ik heb dit gewonnen. Top, merci voor jullie werk en zo, want dat is eigenlijk ook een prijs voor jullie.
Mm-hmm.
En niet alleen voor mij.
We spraken eigenlijk al, denk een half jaar geleden met elkaar om dit gesprek op te nemen. Maar we hebben heel bewust tot nu gewacht. En
Dat is niet omdat we geen tijd hadden, of dat jij geen tijd had, maar dat was omdat we heel precies mikten naar een heel schoon project, waar wij heel benieuwd naar waren toen. En dat nu eigenlijk gefinaliseerd gaat worden, want je gaat op Modest Bierfestival niet één, maar ineens drie bieren voorstellen. Kunt je ons een beetje vertellen over welke bieren dat het gaat?
Zeker. Dus, zoals ik straks al gezegd, een van de vaste bieren is de Antwerp Stout. En dus ik doe ook heel veel barrel aging en dus die Antwerp Stout. Dus een voorgaand project met een Antwerp was eigenlijk dat ik die had laten rijpen op Jamaican rumvaten, Buffalo Trace Bourbon en Brandy Vanilla voor 6 maanden. En dat werd gesmaakt. Dat werd echt heel goed gesmaakt, heel veel toffe reacties over gehad en zo. Maar dus eigenlijk de moment, wat dus eigenlijk niemand wist, de moment dat dus die drie bieren van toen afgevuld zijn, heb ik opnieuw Antwerp gebrouwen. En die deze keer gelegd op 3 verschillende soorten bourbon. Om eigenlijk aan de mensen te tonen, er zit echt wel verschil in soorten bourbon. Er is een verschil tussen een Heaven Hill, een Buffalo Trace, een Wires, een Maker's Mark, een Wild Turkey, een Four Roses. Daar zit verschil tussen qua smaak. En ik heb dus eigenlijk 2 jaar geleden 2 vrij unieke bourbons daar de barrels van kunnen kopen via. Ik heb dus de Antwerp nu 3 varianten. De ene heeft gerijpt 24 maanden op Blanton's bourbon. En Blanton's bourbon is een bourbon van het merk, van de distilleerderij Buffalo Trace. Maar Blanton's is een single barrel bourbon. Dus dat wil zeggen dat elke fles dat je koopt, er staat een nummer op en zo, die wordt niet geblend. Andere bourbons worden vaak geblend. Bij Blanton's is dat echt single barrel. Dus er zitten echt heel veel smaakverschillen in al die flessen. Nu natuurlijk, in dat bier gaan we dat niet proeven, want dat is dus, ja, dat zijn dus eigenlijk 6 verschillende. De andere is Weller. Weller bourbon, dat is ook een heel bekende bourbonsoort, is zeer moeilijk te vinden in België. Blanton's is ook moeilijk te vinden, maar ik heb toch 1 fles zelf kunnen kopen. Weller ben ik nu al 2 jaar mee bezig om een fles te bemachtigen. Omdat ik daar, ja, ik heb die barrels daar liggen, maar ik zou graag dan ook een fles willen van die bourbon. Ja, maar ja. Tot op heden is het niet gelukt. Er waren een tijdje geleden waren er 4 flessen in België. Okay. Ze kosten €270 en ik was te laat.
Wow.
Ja, dus dat is echt... en dan de derde heb ik eigenlijk een bourbon gekozen. Die eigenlijk heel veel wordt gebruikt in het bierwereldje om bier op te laten rijpen. Heaven Hill.
Ja. Naam kon inderdaad frequent bekend.
Wel, omdat dus dan de eerste generatie was dan eigenlijk... Met mijn eerste reeks had ik al Buffalo Trace gepakt. Ik dacht, wil ik nu nog wel een derde en andere? En dan heb ik Heaven Hill gekozen. En dus nu... vandaag zijn we 2 jaar verder, hè. Ja. Je bent 2 jaar, als ze zeggen, gebotteld 11 september, dacht ik. En ze hebben 2 jaar op vat gezeten. Die vorige reeks van 6 maanden, die was al zeer uitgesproken van smaak. Maar deze gaat daar los over.
Hopla. Dus daar waren wij heel benieuwd naar, natuurlijk. En daarmee hebben we tot nu even gewacht, een paar maanden wachten. Ik denk dat dat de moeite was. En dan is het misschien nu het moment om er eentje van open te doen, natuurlijk.
Zeker.
Alright.
Misschien, voordat we er aan beginnen, om iedereen mee te hebben, de Antwerp zonder barrel aged. Wat is daar zo specifiek aan? Ik heb ze al direct in mijn hoofd, hij is 14%. Dat is al direct veel poeier in, natuurlijk. Van smaken, wat moeten we daar heel specifiek in terugvinden in de Antwerp zonder barrel aging?
Ja, dus eigenlijk het basisbier is eigenlijk gebrouwen om enerzijds toegankelijk te zijn, maar toch wel genoeg complexiteit te hebben als thuiszijnde. Ik heb die eigenlijk gecreëerd echt om als basisbier te dienen voor barrel aging. Wat inspiratie gehaald uit het grote brouwerij in Amerika. Wat doen ze in Amerika? Vaak hebben ze daar 2 basisrecepten voor een stout en 1 voor een barley wine. Ze brouwen dat heel het jaar door, ze smijten alles op barrels. Ze laten dat rijpen van 6 maanden tot 4 jaar. ze gaan proeven, ze blenden en dat worden in verschillende bieren met toevoeging van nog natuurlijke adjuncts, niet-natuurlijke adjuncts enzovoort. Dus mijn idee voor een Antwerp was eigenlijk hetzelfde, om dat een basisrecept te maken voor de stouts. En die dan op verschillende barrels te leggen en dan ook, ook blends te maken. Maar niet alleen blends, dus ook single. Dus het basisbier Antwerp is eigenlijk een standaard, dus aanhalingstekens, stout van 14% alcohol. Met dus, hetgeen dat ik dus ervoor al eens heb vermeld, die 700 kilo mout op 1100 liter. Dat is dus de Antwerp. In een normaal bier zeggen ze... normale stout zeggen ze... Doe max 5% geroosterde mouten, 15% karamelmouten in uw grain bill. En dus 20% van uw totaal. Ik zit hier met een Antwerp op een 50-50. Dus 50% van de moutstort zijn basismouten, 50% is een mengeling van karamel en roost. Is dat overdreven? Misschien wel, maar ik heb die zo gemaakt. En ik vind het niet waard om te proberen dat te downsizen van de hoeveelheid karamel en roostmouten, want dan gaat hij het helemaal anders krijgen volgens mij. Dus ik hou dat gewoon zo. Dan wordt daar vlak voor bottelen, wordt dat eigenlijk... ja, dry spiced noem ik dat. En dus dry hopping gebeurt met een hoproket. Ik gebruik eigenlijk een hoproket voor te dry spicen. Dus ik voeg spices toe. Dus in dit geval koffiebonen, cacaobonen, kaneel en vanille.
Ja. Die vanille die komt hier nog altijd wel heel mooi in de werk.
Ja.
Ja, we hebben ondertussen een eerste slok genomen. En ja, ik ben een beetje van mijn sokken geblazen, om eerlijk te zijn. Ik ben ook wel, ik drink wel eens graag bourbon. Dus ik ben heel hard fan van bourbon barrel aged bieren. En stouts vooral dan. Maar deze is dan een dikke 14,5%. Maar die heeft zo'n zachtheid in zich.
Zowel in het aroma als in de smaak.
In het aroma vind ik ook al die gelaagdheid. De koffie komt er uiteraard door. Maar je hebt de vanille die er ook al direct doorkomt. Die in de smaak ook nog eens terugkomt. Uiteraard. Maar ik ga nu nog eens proeven. Maar ik vind eigenlijk een zachtheid die ik niet had verwacht van zo'n zwaar bier.
Ja. Waar zou jij hem eigenlijk bij plaatsen? Moest je dit nu bij helemaal achteraan... Bij het eten natuurlijk, hè. Bij de desserts. Eigenlijk misschien zelfs daarna.
Ja, ik zou eerder zeggen als een poescafé.
Poescafé, hè? Ja, hè? Ja. Ja, want hij heeft wel die... Ja. Hij gaat echt wel naar...
Sterk genoeg.
Hij is heel sterk.
Om zichzelf nog te gaan drinken.
Absoluut, ja. Absoluut.
In plaats van een cognacje gewoon zo.
Zo, hè? Echt, hè?
En er komt in de nasmaak ook zo nog... In het gevoel nog wat mokka naar boven. En dan maakt het... Dat vind ik aan barrel-aged bieren altijd heel interessant. Je hebt een basissmaak, er komt een laagje bovenop. En in je nasmaak krijg je iets totaal anders nog dat naar boven komt. Dat wat trager verdampt op je gehemelte en dat wat later naar boven komt. Ja. Ik vind dat hier heel duidelijk en heel aangenaam vooral komen.
En dat is het leuke aan dit experiment met die drie soorten bourbon. Als je die naast elkaar zet, dus deze heeft dus de smaakomschrijving dat u net zei. Een andere van de twee resterende dat je nog moet proeven, heeft meer de chocola die naar boven komt. Terwijl het een derde iets heel kruidig heeft. Hm. Ja, dus er zit echt wel een duidelijk verschil in tussen de drie.
Hoe lang brouw je eigenlijk al de Antwerp op zich?
2 jaar.
Ja, ik denk de eerste batch Antwerp dat die gebrouwen is in 2019. Want dus het verhaal van een Antwerp, dus eigenlijk de persoon die mijn logo heeft ontworpen, dat is een tatoeur, die heeft tot Sint-Lucas gezeten in Antwerpen. En dus die zijn eindwerk was Antwerpen Fallout. Dus als doel ontploft, hoe ziet Antwerpen er dan uit? En een van zijn werken is het etiket van een Antwerp. En dat was hier zijn eindwerk en zo. En ik ben dan hier naar een expo geweest. En ik stond voor dat ontwerp en ik dacht van... Wauw. Dus dat is eigenlijk is dat een canvas van 5 op 3 meter groot. En ik heb toen tegen hem gezegd van... Ik zeg, ja, als ik zover ben in mijn stout, dat ik denk van deze is de ultieme stout, dan wil ik dat als een etiket en dan wil ik dat jij dat maakt. En hij zegt, dat is goed, belt maar. En dan 2 jaar daarna, of drie jaar daarna, galee, ja, dan heb ik hem gebeld. Ik zeg, het is zover. Ja, en dan heb ik dus een Antwerp gebrouwen als mijn ultieme stout. Ja. En gevraagd aan hem om daar dan een bieretiket van te maken van dat eindwerk van hem. En dat is dan het etiket geworden. En hij doet dus ook al de aanpassingen nu op de barrel-aged bieren.
Je refereert soms wel hè, naar wie je etiket ontworpen heeft. Ik heb het al eens mij opgevallen.
Dus de meeste etiketten... Dus nu de Antwerp-reeks, dat is de ene persoon. De Amakua-reeks, de New England IPA's, dat is de Vini. Een vriend van mij, ook een tatoeur in Antwerpen. En dan heel veel andere ontwerpen die zijn eigenlijk gemaakt. Dat is zo een platform, een online platform, dat noemt Fever. En dat zijn eigenlijk grafici uit heel de wereld die een gewoon job hebben en als bijberoep zitten die op dat platform. En die creëren van alles, etiketten, t-shirt ontwerpen, visitekaartjes, ontwerpen voor op tassen, noem maar op. En dus daar heb ik ook iemand gevonden. Dus de eerste reeks, dus de White Dreams, Black Heaven Dreams, dat was iemand die dat arts studeerde in Florida. Maar van met als roots Israël. Dus die had een heel eigen stijl en zo. Dus die heeft 3 etiketten voor mij gemaakt. Shady Priest was ook van hem, juist. Ja, dus 5 etiketten van hem. En dan heb ik iemand anders leren kennen, die dat dan eigenlijk zo wat meer een huisstijl heeft gecreëerd. En dus eigenlijk alle etiketten van de laatste jaren, van blikken en flesjes en zo, komt van iemand die in Venezuela woont. En werkt. Ja. Okay. En die samenwerking dat gaat eigenlijk heel goed. Maar ik zet gewoon allemaal op een blad wat ik allemaal wil en zo. En voor de rest geef ik die carte blanche. En dan geeft hij 3 voorstellen aan mij in 3 stijlen. En dan zeg ik met dat gaan we verder. Ja.
Alright. Ja, wat een tof,
maar
tof systeem.
Het nadeel is van lokale dingen. Grafici uit zo graphical arts artiesten zijn duur. Met alle respect, want wat dat die doen is niet simpel. Maar dat is goed als je een bier hebt dat blijft op de markt, dat je courant verkoopt en dat je kunt zeggen van oké, die kost is 1000 euro, maar ik brouw er 5000 liter per jaar voor de komende 10 jaar. Ja, dan kun je die kost
spreiden
over al die bieren. Maar als je zoals mij heel veel verschillende bieren brouwt op een jaar en dat is altijd maar 1000 liter, dan wordt dat wel een heel duur etiket, want dat zit op 1 euro per liter dat uw etiketontwerp kost. Ja. Dus in Venezuela liggen de prijzen wat anders. Dat is een ding. Maar dus voor hun is dat wel goed, want daardoor hebben die wel een...
Ja, je betaalt de marktprijs vandaag. Ja. Dus voor hen is het oké. En voor u is het interessant. Ja. Inderdaad. Ik weet niet of we het eigenlijk verteld hebben. Welke barrel hadden we voor dit bier?
Dit is de Blendens.
Dit is de Blendens. Ik weet niet of we het in het begin hadden verteld, voordat we het gingen proeven. Maar zo zijn we zeker.
Ja.
Ik blijf het ongelooflijk doordringbaar en met heel veel verschillende smaken die naar boven komen. Dus ik blijf het alle direct een toppertje vinden. Ik ben benieuwd wat dat met die andere gaat geven, maar deze heeft al direct mijn hart gestolen. Als je aan dat project begint, was dat met een insteek van ik ga op zoek naar 3 verschillende bourbon vaten, of heb je de kans gehad om 3 soorten te kopen en is daar het project uit ontstaan? Wat was de insteek hier eigenlijk?
De insteek was eigenlijk vooral, ik wil iets nieuw doen dan degene dat ik dus nu op de markt heb gebracht, hè, dus die vorige met de Jamaica Rum, Brandy Vanilla en Buffalo Trace. Die barrelmarkt, je kunt dat niet, je moet dat volgen, want dat is zoveel verschillende dingen en zo. In de ene moment kunnen we wijnvaten kopen, in de andere moment kunnen we geen wijnvaten kopen, dan kunnen we weer cognac kopen, dan weer niet. Dus je moet een beetje wel wat volgen met wat de markt te bieden heeft. Dus initieel was het niet echt een insteek van te zeggen van, ik pak 3 verschillende bourbon varianten, maar qua timing kwam het gewoon heel goed. Er was iemand dat ik kende, die bestelde een container vol met bourbons van verschillende origine. En ja, dat was dan eigenlijk 3 maanden voordat de vorige was geleegd. Ik heb dan gewoon gezegd van, oké, is goed. Nieuw project, wordt 3 verschillende bourbons om eigenlijk zelf te testen. Zit er smaakverschil tussen die bourbons? Want iedereen zegt altijd van, oh, Evenhill, dat is een hele goede bourbon. Heel goede barrels voor bier op te rijpen. Je ziet dat ook heel veel. Oké, dat is ook zo. Dat zijn meestal altijd heel goede bieren. Buffalo Trace had ik ervoor ook al eens gehad, met Dark Nun, was ook heel tevreden van. Maar zo andere bourbons, ja, Maker's Mark komt af en toe wel eens tegen, Wild Turkey. Maar die blenden zijn wel en niet. En dus je bestelde een volledige container en daar stonden dan zo die namen tussen. En ik dacht van, dat wil ik wel eens testen. Maar de insteek was ook een beetje, toen die een tijd, dat was toen, 2 jaar geleden, nu zijn de prijzen helaas veel duurder, was een Evenhill vat €150 voor een barrel. De Weller was 200 en de blend is 250. Het was voor mij ook een test om te zien, is het je meerprijs waard? Dat was een bijkomende test. Ja.
Is dat ook de verhouding van de whisky zelf in die prijs? Allee, dat die de Evenhill de goedkoper van de drie is?
Ja, dat zeker wel. Evenhill is eigenlijk echt goedkoop. Die een, ik weet niet exact, maar ik denk dat de fles €27 kost. Blentons, die heb ik. Degene die ik heb ik €120 betaald. Ja, en die Weller, ja, er waren er hier in België voor €270. Okay. Ja, dus eigenlijk was die Weller barrel goedkoop ten opzichte van die Blentons. Want wat zat er nog op die container? 2 papi van Winkel barrels. Daar heb ik ook even voor getwijfeld, maar die waren €700 het stuk. Oh. Die ben je toch maar laten gaan en die zitten nu bij Moersleutel.
Ah,
ja.
Oké. Okay.
Mooie vooruitzichten van de moersleuteldrinkers natuurlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk al een serieus prijskaart voor een vat.
En dus het idee was gewoon van, stel, we gaan zien na een jaar hoe dat de barrels evolueren en zo. Het was wel het plan om ze al langer te laten agen. Want in het begin deed ik alle 6 maanden. Maar ondertussen ben ik er toch wel al in gegroeid dat ik weet wat die barrels kunnen. En ik merk toch dat een jaar echt wel mag qua barrel agen. Niet voor alle bieren, maar dat geeft toch nog net iets meer diepgang en complexiteit. Dus 2 jaar zat ook al lang in mijn achterhoofd, om er zo lang op te liggen. En dan was het eigenlijk het plan, stel dan al 2 jaar of 1,5 jaar op de barrel, dat het smaakverschil toch niet duidelijk was. Hè, dat 3 verschillende waren. Dan had ik 3 varianten uitgebracht, ook wel bourbon, maar dan één nog kokosnoot toegevoegd. Een andere... misschien pekanoten. Dan had ik er 3 andere. Dan had ik nog wel adjuncts toegevoegd om het smaakverschil groter te maken.
Voor alle duidelijkheid, heb je op deze dus niet gedaan, omdat het.
Ja.
Gaan we dat dan ook proeven? Duidelijk een verschil is.
Ja.
De moment dat zo'n bier klaar is uit zo'n barrel, wordt daar dan achteraf nog qua. Ja, hergisting, wordt daar nog iets mee gedaan, buiten dan nu wat we daarnet verteld hebben? Of is dat gewoon zuiver bijna afvullen?
De D's die worden gewoon zuiver afgevuld zonder hergisting, want
totaal niet.
Potlogist die trekt dat niet. Ja. Dus die worden afgevuld onder druk.
Okay.
Ja, dus er zit 5 gram CO2 in per liter. Dat wordt zo ingesteld. Ja, dus voor de rest wordt daar niks aan veranderd. Okay. Ja. Maar het kan, je kunt... Ik heb bijvoorbeeld een Black Pope, nadat dat van barrel kwam, eigenlijk een maand voordat het van barrel kwam, heb ik aan elk vat nog 3 kilo koffiebonen toegevoegd en 250 gram vanille. Voor de laatste maand. Ja.
Ah, ja.
En dan die leeggetrokken en dan voor toch die koffie, omdat dus die...
Een, extra naar boven te laten komen.
Ja, omdat het is een koffiestout en ik vind met een koffiestout moet het toch wel... Je koffieproef.
Ja, ja.
En met een Antwerp zit de koffie ook in, maar de koffie draagt daar meer bij tot de totaliteit en de complexiteit. En met die Black Pope is dat echt van, dat moet nog koffie smaken.
Ja, ja, ja.
Ja, en met dat barrel age na een jaar was die koffie zo wat eruit hij zat er nog wel in, maar hij was zo wat
afgevlakt.
Dus we hebben nog verse koffie laten branden, toegevoegd, nog wat vanille erbij en dan was het perfect.
Zet je op zich ook een bourbon drinker of een whisky drinker? Of is dat ook een nieuwe wereld die open gaat?
Ik ben... Ja, goh. Ik ben wel door te werken met al die barrels mijn eigen zelf ook meer beginnen te verdiepen in heel die spirit. Dus ik wist dat bestond, hè, en de verschillen en zo. Maar echt drinken... Ik drink eigenlijk altijd al... ik was eigenlijk meer een rumman. En dan de donkere rum. En nog steeds. Maar door te werken met, ook, met bourbonvaten, whiskyvaten en zo, proef ik ook wel de verschillende dingen. Want die is van, oh, daar heb ik ook nog een barrel van liggen. En dan proef je eens van, oh, ja, dat is wel goed. Oh, daar heb ik ook nog een barrel van liggen. Ah, ja. Dus dat is wel leuk. Ik ben meer fan van bourbon dan van whisky. Omdat, en de meeste mensen die mij kennen, die weten ook wel, ik ben zo toch wel een zoetenbek. Je merkt dat ook wel wat in de bieren, dat die toch eerder naar het zoetere gaan in plaats van naar het bittere of het droge. Dus bourbon heeft veel meer zoetigheid dan whisky. Dus vandaar de voorkeur voor bourbon. Rum heeft ook die zoetigheid. Niet allemaal, maar degene dat ik het liefste drink wel. Porto vind ik ook wel lekker. Dus ja.
Oh, ik herken mezelf heel hard dus dat. Hè? Oh. Ik denk dat we qua smaak heel hard overeen gaan komen. Als je dan die barrels koopt, ga je dan echt ook opzoeken van wat is er heel specifiek aan die whisky, of de bourbon in dit geval, dat daarop heeft gelegen, om te gaan zoeken wat kan ik verwachten in mijn bier?
Ja, toch wel. Ja, dus eigenlijk met alle dranken, ook met de wijnen en zo, kan ik toch wel een check doen naar de distilleerderij of het wijnhuis. Dus wat dat de tasting notes zijn van verschillende mensen, dat je toch wel iets of wat een idee hebt wat je zou kunnen verwachten binnen x aantal tijd. Maar ja, dan nog, eigenlijk bij de DS ook, ik had 6 barrels van elk. Maar tussen die 6 barrels zat ook nog een smaakverschil. Ja. Hè? Want wat je nu proeft is dus eigenlijk een blend van die 6 barrels. Dus ergens zit dat wel met die tasting notes erin, maar toch is dat... altijd wel moeilijk, hè?
Ja. Misschien moeten we er een tweede naast zetten, dat we die vergelijking, die eerste vergelijking kunnen doen. De tweede versie, op welk vat heeft deze gelegen?
Deze is een Heaven Hill Barrel Aged. Dus dat is een meer toegankelijke bourbon, en waar je meer de stout op kunt vinden. Waarschijnlijk. Dat het daarop hebben gerijpt, dus ik heb iets meer referentiepunten om het te vergelijken.
Ja, deze is ook iets voller van smaak direct. Ik heb hier iets meer kraden in het algemeen. Dus.
In eerste instantie, de Blendens was precies iets doordringbaarder dan de Heaven Hill. Hier heb ik ook het gevoel dat er iets meer carbonisatie in zit. Dus iets meer prikkel in voelt. En ik heb het gevoel dat hier ook iets meer de bourbon de overhand neemt boven de koffie.
Ja.
De koffie wordt een beetje weggeduwd, die heel aangenaam aanwezig was in de Blendens. Wordt hier een beetje weggedrukt. Dus hier is de bourbon iets sterker aanwezig in het bier.
Totaal verschillend in aroma, hè?
Totaal verschillend, ja. Minder vanille ook in deze... Heaven een heel versie. Maar in de smaak komt hij er wel ook terug door. Dat is wel heel aangenaam ook. Want nu lijkt het alsof ik deze niet zo lekker vind, maar ik vind deze ook eigenlijk wel heel goed. En dan inderdaad, in de nasmaak komt er een kruidigheid naar boven.
Beetje pikant zelfs van achter. Maar...
Prikkelt zo wel.
Een beetje prikkelend, ja.
Een warme gloed. Die
je wil kijken dat je niet te hard ruikt aan beide, want dan krijg je echt zo'n... overvloed aan gerk. Niet normaal.
Ja, het is een...
Onmiddellijk verrassend hoe verschillend... Mm-hmm. Ik kan eigenlijk... Ja, ik weet het, hè, omdat je het vertelt, maar je kunt bijna moeilijk geloven dat het identiek hetzelfde bier is dat op die twee vaten heeft gelegen.
Ja.
Ik vind het nu al een geslaagd experiment, eigenlijk.
Ja, en omdat er dus eigenlijk na het barrelezen niet terug... die koffie, die ken je al van heel... Kijk, je bonus zijn toegevoegd. Dus er zit gelaagdheid in. Hè. Dat is 2 jaar geleden is dat toegevoegd, hè, die edgings aan dat bier. Die hebben zo lang op die barrel gezeten, want als je die allemaal vers gaat toevoegen, dan krijg je daar een smaakexplosie van. Terwijl dat nu is het eigenlijk puur die barrel. Hè.
Ja, nu is het echt de bourbon, de barrel, die zijn werk heeft gedaan. Hè. Ja, ik was duidelijk toch iets meer fan van de Blentons. Maar ik vind allebei heel lekker.
Ik denk dat het varieert van dag tot dag gewoon. De ene dag heb je meer zin in de Blentons en de andere dag in de...
Ik denk ook vooral persoonlijke voorkeur. Hè. Ik, waar ik daarnet aanhaalde, dat mokka-toetsje dat naar boven komt. Ik ben een enorme fan van die mokka. Dat was zo direct... ja, ik heb zo wel een vreugdesprongetje bijna van... Oh, er zit ook mokka in. En dan drink je dan nog net iets liever. Maar het zijn allebei heel geslaagde... Stout, Russian Imperial Stout, 14,5%. Die toch allebei... Toch nog... De ene nog net iets meer, maar allebei heel vlot doordrinkbaar zijn. Ik vind dat knap gedaan.
Ja, ik heb nu bij alle bieren het woord Russian gewoon weggelaten. Ik doe nu maar alles Imperial Stout.
Ah, dat is een slimme.
Ja, omdat, ja, je zag toch wel op bepaalde biervoren en zo dat er toch wel wat te bult was en zo. Het wordt meer en meer gedaan. Ik stond bijvoorbeeld bij Beer Experience over mij, stond een Oekraïense brouwerij. Mm. En die vonden het not done dat ik allemaal Russian Imperial Stout bij had.
Oh nee. Ja.
Dus alle nieuwe bieren worden gewoon uitgebracht als Imperial Stout in plaats van als Russian Imperial Stout.
Galea Imperial Stout.
Ah ja.
Misschien een stijl op een tap, hè?
Nee, dat is wel
nog niet.
Kan dat. Ja.
Nu, je zei daarnet dat je 6 barrels
Van elke... Ja.
En daarna blenden. Over welke volumes zo'n barrel?
Een barrel is bourbons 190 liter. Dus dat gaat ongeveer over een 1140 liter per soort. Maar dus je hebt altijd verliezen.
No.
En dus zeker met 2 jaar, je hebt 2 zomers, warme temperaturen, je vat zit uit, dat begint te lekken. Je hebt wel wat verlies. Je hebt ook altijd wel wat verlies met bottelen en dergelijke. Maar ik moet zeggen, ik heb met deze bier eigenlijk een heel schoon rendement. Er is quasi van alle drie hetzelfde kunnen gebotteld worden. Een 900 liter.
Nou,
dus ik heb een 240 liter verlies. Ja, dus een deel,
dat is behoorlijk, maar eigenlijk is dat...
Ja, dat is meer
dat
dan
klinkt
een
immens.
Dat is meer dan één barrel. Ja. Ja, en dat verklaart natuurlijk ook de prijzen. Ja. Dat je prijs wat hoger is en zo. Ja, dat is wel 240 liter bier dat je het betaalt. Hè, want dat is het basisbier, dus dat is afgeleverd. Ja, dan moet je wel compenseren dan in die andere liters dat er overblijven. Hè. Dat is dan ook een reden waarom dat ik eigenlijk de barrel-aged bieren afvul in fles in plaats van op blik. Want als je afvult op blik, heb je veel meer verlies dan dat je afvult op fles. Oh. En daarmee met die barrel-aged bieren wil ik dat verlies zo klein mogelijk houden, ook met bottelen. Dat kan echt over 60, 70 liter verschil gaan. Hey, er is dan zoveel tijd ingekropen met die barrels, die is al een stuk duurder en zo. Als je dan nog eens 70 liter extra verliest tijdens bottelen, dan is dat echt wel om te wenen. Ja. Dat zie je liegen.
Sowieso. Als je zo'n barrel bestelt, die komen echt leeg? Of worden die gevuld met water? Of?
Nee, die komen leeg.
Zo snel mogelijk.
Leeg. In de meeste gevallen zit daar wel nog iets in, hè. Van dat spirit, hè.
Oké. Okay. Dus je hebt hem wel al kunnen proeven, de Weller, of niet?
Nee.
Je hebt hem er laten inzitten.
Je kunt dat niet proeven. Maar kunt je een barrel wel oppakken en zo. En zo is oppakken.
Moet draaien.
Wat draaien. En dan hoor je dat ze wat klotsen. Maar ik heb al eens geprobeerd dat ze op zijn kant te doen en daar zo een groot rietje in te steken. Dus te slagen en zo. En toch iets eruit te krijgen.
Ja.
Als je er iets uit krijgt, dan zit dat vol met schilfers in je hout.
Ja.
Maar dat is als je er iets uit krijgt. Dus hetgeen is, dat zit eigenlijk, al die spirit zit nog in dat hout. Hè.
Ja, tuurlijk. Hè.
En dus meeste zit in dat hout. Maar bij de meeste zit nog wel iets in. Het is zelden dat ze echt droog zijn en niet klotsen.
Okay.
Ondertussen is het al iets langer geleden dat we die slok van die... aantal slokken van die Heaven Hill-versie hebben gehad. En ik vind dat die heel lang blijft hangen in de nasmaak. En op geen enkel moment wrang wordt of zo. Dat kun je soms ook hebben natuurlijk, dat de nasmaak van barrel-aged bieren wrang wordt. En dat is hier absoluut niet. Het blijft heel aangenaam. Dus dat is wel een sterke troef, vind ik, voor dat bier.
Ja, heel mooi. Zoetig van achter, droog. Ja. Ja, knap gedaan.
We merken nu heel hard dat verschil. Ik vermoed dat jij tussendoor ook testen en gaat proeven wat de evolutie is van je bier op die vaten. Merk je dat heel snel, dat verschil?
Dat varieert. Dus wat ik meestal nu doe, dus ik kan geregeld proeven. Dus bij het tropisch liggen er momenteel nog, nu dat er deze week zijn, 32 barrels. Er lagen er ooit 50. Dus ik kan eigenlijk proeven vanaf 6 maanden. Dus terwijl veel anderen al beginnen te proeven vanaf 2 maanden, 3 maanden. En ook niet, ja, misschien verwijten dat de conculega's, zeker niet. Maar zo die durven precies hun bier niet te barrelizen. En zo een triple, 3 maanden op een vat. 4 maanden op een vat. Een dubbel, 4 maanden op een vat. Terwijl je moet je eigenlijk erover zetten en je moet durven. Je moet durven dat die iets extremer wordt en zo. Want in de fles zal hem altijd minder zijn dan dat op rechtstreeks is van een barrel. Meer, door uw CO2.
Mm-hmm. Ja.
Dat boet een beetje in op de smaak. Dus ik proef meestal, begin eigenlijk vanaf 6 maanden. En dan kan ik ondertussen toch wel uit ervaring al weten wanneer ik terug moet proeven. Als ik op 6 maanden proef van... je zit al serieus in de goede richting. Dan ga ik terug dat hij op 8 maanden zit, dus 2 maanden later. Om hem dan te zeggen van, het is tijd om te bottelen. Of misschien nog 1 maandje. Met de D's heb ik de eerste keer geproefd op 10 maanden.
Hmm.
Ja, dus pas op 10 maanden.
Maar je had al initieel al het idee van hier wat we echt lang aan de slag gaan.
Ja, omdat hetgeen is wel met die bourbons, vooral het idee... Ik dacht dat ik echt wel langer moest agen om die typische smaak van elke bourbon eruit te krijgen. Dus ik moest al redelijk extreem gaan. Dus op 10 maanden. 10 maanden is nu een leeftijd dat ik zo veel van de gewoonreeks begin te bottelen. 10, 11 maanden. Dus dat weet ik van dat veel van die bieren al op punt zijn. Ja. Dus mee heb ik op 10 maanden de eerste keer die geproefd. Het verschil was er toen al wel. Maar niet uitgesproken. De neven smaakte heel erg naar groene paprika.
Bon,
okay. Ja, dus dat was nog een smaak dat er zeker nog moest uitgaan.
Ja, ik
dus
zeggen, dat zit er nu zeker niet meer in.
Nee, dat had tijd nodig. Uh-huh. Dat merkte soms met Berlees thuis, dat er zo wat groene paprika in zit. Je ziet er dan zo wat grapjes over op Facebook en zo, bij bepaalde brouwerijen. Je zult wel weten over wie ik het heb. Maar ik vind dat niet storend. Ik vind dat op zich wel een leuke dingen met bourbon en stouts en zo, maar het is niet iets dat ik kijk wauw in het bier. En de andere twee, die zaten zo wat op hetzelfde niveau. Allee, die waren dus in Evenil was nog iets minder door die paprika en die andere twee waren zo wat sava, maar nog niet uitgesproken. Dan heb ik teruggeproefd, 8 maanden later.
Op
18 maanden, okay. Dus 1,5 jaar geleden.
Ik had er wel vertrouwen in dat er zoveel tussen zat.
Ja, en dan... dat was de paprika weg. Dat dan even heel. En dan was echt... Dan proefde echt dat de 3 bieren echt wel hun eigen ding waren.
Ja,
dus echt wel 3 totaal verschillende. En dan was het een beetje zien van... Gaan ze die 2 jaar halen? Ja, of moet ik toch iets vroeger? Heb ik nog eens teruggeproefd op 20 maanden, dus 2 maanden later. Maar dan was er niet zo superveel verschil met die 18 maanden. En dan dacht ik van, we doen gewoon 24 maanden. Dat komt goed. Ja. En dus dan eind augustus nog eens geproefd. Van alle barrels. Om te zien dat er geen ene barrel tussen zat die dat een smaakafwijking heeft. Waardoor dat dus, als je die gaat blenden, dat eigenlijk het totaal teniet toe.
Ja.
Maar dat was niet. En mee kon ik ze alle 18 laten afvullen.
Dat viel goed mee. Heb je dat al meegemaakt, dat je zo een vat hebt en dit is het toch niet?
Ja, ik heb al gehad. Dat is wel een risico van barrel age. Ik heb al gehad dat ik de volledige batch moest wegdoen.
Dat is een zure.
Ja. Ja, dat is een zure. Letterlijk.
Letterlijk.
Dus ik heb wel al smaakafwijkingen gehad. En ik had onlangs nog een triple op een whiskyvat Dat was Dissolvant, nail polish.
Ah,
nee. Volledig. Nog de Glen van Alvin gebeld. Ja, ik heb dat. Krijg je dat eruit? Nee, wegkappen. Oei. Krijg je dat niet uit? Kun je er niks aan doen, geen fruit bijkappen, stek er geen geld in, gewoon weg. Okay. Dat heb ik dan gedaan. Ja, het gebeurt. Dat is zo één barrel van de vijf of zo. Bij de Shady Priest bijvoorbeeld had ik dat. Dat is al een paar jaar geleden. Want dus één van de zes ook. Was totaal anders van smaak. En ik had te veel schrik als ik die 200 liter van die ene barrel bij die ander 1000 ging gooien. Dat alles ja. mislukt was.
Ja, dat is een ja, serieuze goed dat doen. Je dan wacht.
Ja. Maar ja, dat is ja, gestopt voor kwaliteit. En dan, ja, dan wilde 100% gaan voor die kwaliteit. En dan...
Het is het een of het ander natuurlijk. Ja, ja inderdaad.
Als dat nu een smaakafwijking heeft die dat wel goed is, lekker is, dan zouden we nog kunnen zeggen van oké, okay, ik bottel die apart, met iets erbij en dat wordt een ander bier. Dat is iets anders. Maar als ik zo'n smaakafwijking heb en zo, dan...
Ja, zolang dat het... Dat niet tegensteekt, de smaak, kan er veel natuurlijk. Ja. Ja. En dan kunnen we met adjuncts misschien nog er iets moois van maken.
Ja. Ik heb het nu gehad met een collab met de Steven van Gistgeest. Dat heb je ook wel eens...
Ja, daar zijn we ook geweest. Daar hebben we trouwens ook een van jullie collab die seizoen.
Ah, ja.
Die hebben we samen toen gedronken. Of toch over gehad.
Ja, ja de Ternoir. Wel, dus die zit op een wijnvat. Ja. Op twee wijnvaten. En al redelijk lang. En die was eigenlijk nog verder doorgegist op dat wijnvat, waardoor het echt super droog was. Die tannines zaten er vol een bak in. Dus eigenlijk niet aangenaam drinkbaar. En dan hebben we daar nu granaatappel en rode druif bij gedaan, het sap. En dat terug gist toegevoegd en nog wel een paar maanden laten gisten op het wijnvat. En nu is dat...
Om fruitigheid terug erin te krijgen.
En dat is een zeer geslaagd experiment.
Ik kom dan naar een nieuwe naam uit dan?
Ja, dat wordt... dus de gewone is Ternoir. Deze is Terroir Noir.
Ja.
Maar hij komt niet meer op de markt als een dark saison, maar als een dark sour.
Ja.
Want die fruiten, die granaatappel, rode druif, die hebben zuurigheid toegevoegd. En hebben niet aangezoet. Gewoon zo gelaten. Dus die is echt zo'n winter sour.
Okay.
En die komt op de markt eind dit jaar.
Perfect.
Ja. Een winter sour.
Terug in gelegenheid om, om best even langs te gaan. Hè.
Ja.
Okay. Als je nu het eindresultaat proeft, dan herkent je dan heel duidelijk de kenmerken van een bourbon. Want ik heb geen referentiekader naar wat een bourbon is. Ik heb nooit Blendens... geproefd, dus ik...
Hij heeft gezegd hem ze gekocht hadden, niet gezegd hem ze geproefd.
Ah ja, dat is ook wel.
Ze is al half op de fles.
Ah, Oké, voilà, dus de vraag gaat verder.
Maar herkent je ze... kenmerken daarvan in terug? Of wijkt dat toch heel erg af? Je hebt het vat dat zijn invloed heeft, maar de smaken zijn...
Wel, ik heb ze dus nog maar sinds deze week eigenlijk, sinds vandaag. En dat ik me in verkoudheid zit, is mijn smaak niet optimaal. Dus het is nog wel het plan om een stout naast een bourbon te zetten, buiten de Weller, want die heb ik niet, om dan te proeven. Maar ik heb helaas dat experiment nog niet kunnen doen.
Het derde bier. Dus deze was gebarrel-aged op de...
Weller.
Op de Weller. Okay. Nu, eerste impressie is dat... ja, hoe zal ik het zeggen? Het smells familiar, maar ik weet het niet. Het komt mij wel ergens bekend voor, de geur. Ik weet niet van waar, maar...
Het aroma is onmiddellijk terug zachter dan Heaven Hills. Benadert terug
is super
meer
zacht,
het aroma van de Blendens.
Totaal verschillend, want ik heb net aan de Blendens geroken ook.
Ja,
nou, helemaal anders.
Maar ook hier komt terug de koffie er iets sterker door.
Mm-hmm.
En daarom vergelijk ik het dan meer met wat in de Blendens in het aroma naar boven kwam.
Qua structuur, de eerste had meer CO2 dan, ik denk de laatste is het meeste, wat mij siroperig genoemd, ietsje...
Ja, dat iets voller, dikker, dikker van smaak. Hè.
Dikker. Als je daarvan van zei, ja, wij wel sowieso. Mag beide van ons natuurlijk. Waardoor hij wel iets minder doordringbaar is. Logisch.
Wel, maar dat is dus echt puur smaak, hè. En mondgevoel, hè. Want dat, ja. Het analyse blijkt dat dat dus bij alle drie is dus de CO2 rond de 5 gram per liter. En qua restsuiker is ook alle drie rond de 10.
Oké. Okay. Ja, dat is wel... De perceptie is wel duidelijk anders. Ik vind inderdaad de Weller het volste van smaak. Maar opnieuw heb ik hier een heel aangenaam gevoel. En ik ben zo even weer aan het wachten om te zien wat er in de nasmaak naar boven komt.
Ik denk dat deze ook als basissmaak toch wel meer de zoetste van de drie is. Ja, moet ze eigenlijk nog weer alle drie. Hè. De middenste, dus dat is dan de Heaven Hill, was voor mij de meest kruidige. De eerste was dan...
Hier komt de vanille ook wat terug meer naar boven in de Weller. Veel nadrukkelijker de bourbon aanwezig. Samen met die koffie. Weinig andere aroma's, maar in de smaak wel. In de smaak komt terug die vanille naar voren. Uh-huh. En terug een enorme aangename zachtheid. Ja, ik heb hier echt het gevoel dat die... Ja, dat inderdaad, zoals gezegd, de twee duurdere bourbons ook meer gelaagdheid brengen in uw bier en een wauwgevoel met mij naar boven brengen.
Ik vind wel, als je de meest opvallende van de drie, vind ik dan weer wel de Heaven Hill, omdat die er totaal uit springt van smaak. Door die kruidigheid en al die dingen, dus daarom niet minder, maar toch, die is echt anders. De andere twee liggen meer in dezelfde lijn.
Maar dan moeten we wel...
Maar ook totaal verschillend natuurlijk.
Dan moeten we wel gaan kijken, als je dat vergelijkt met andere barrel-aged stouts, en je zou verschillende Heaven Hills, dan denk ik dat deze heel aangenaam gaat zijn tegenover die andere. Maar als, het is niet omdat hem anders is, dat hem beter is dan die andere twee.
Ik denk dat het sowieso wel een goed idee is. En die bieren lenen zich daar ook door het alcoholpercentage sowieso perfect toe. Om ze een tijdje te laten rijpen. Als je daar dan ook nog eens het verschil gaat in proeven. Want daar kan ook nog eens een heel mooie evolutie in komen. In het verleden ook al heel dikwijls meegemaakt met heel veel van die bieren.
Absoluut.
Ja, ik denk dat dat wel een goed experiment is. Dus.
Ja, die bieren die kunnen minstens 5 jaar op fles bewaren.
Ik kan dat doen. Ja,
goed plan. Kunnen we nog eens een podcast doen? Met dezelfde bieren.
Antwerp Vintage.
Antwerp Vintage. Ja, dat is een goed idee. Ik denk ook dat ik ze dit weekend gewoon om ze nog eens een keer te proeven. Ja, ik ga nog eens een keer komen proberen, denk ik. Ja, op Modest Bierfestival.
Waar Want daar worden ze dan uiteindelijk voorgesteld op Modest.
Ja, klopt. Ja.
Ik denk dat ze heel goed onthaald gaan worden, eerlijk gezegd.
Je hebt nu het experiment gedaan. Ik hoorde je er straks zeggen dat je 32 vaten nog ergens hebt liggen. Ze liggen steeds bij de brouwer. Je hebt niet in een eigen magazijn waar je snel s'avonds nog eens langs kunt komen.
Ik niet.
liggen er van die 32 opnieuw op andere vaten, opnieuw Antwerps? Of is dat iets dat je nog liever niet vertelt?
Dus ik werk dus momenteel samen met drie brouwerijen. Dus Eutropius, Kruiwinkelhof en sinds april met brouwerij De Meester. Ik heb bij Eutropius nog 32 barrels liggen. 12 daarvan is Antwerp. Maar die zullen niet uitgebracht worden als een Antwerp. Dus die zitten in het eerste grote blending-experiment. Dus dat zijn verschillende barrels van maple bourbon, Irish whiskey. Er zit Maker's Mark bourbon tussen. Er zit Barbados rum, Jamaican rum.
Dat is de volgende fase waar dat je het blending-project, waar dat je verschillende bieren kunt maken met... Eigenlijk diezelfde vaten, met een andere combinatie.
Ja, maar eigenlijk, de blind is aangemaakt.
Ah, bon.
Dus in juni ben ik die alle 12 gaan proeven. En dan heb ik eigenlijk zitten proeven welke 6 barrels bij elkaar horen. Dus 2x6. Eén van die twee, dat wordt Little Black Dragon. A Little Black Dragon zal een Mexicake-achtige stout worden. Dus meer een stevig pikantje. Want één van die barrels dat daarbij zit, dus één van de zes, is chili pepersaus. Dat is een barrel uit Texas, waar dat 9 jaar verschillende batchen van een hete saus heeft opgerijpt. En die is dan naar mij gekomen en ik heb daar dus stout op gezet. Maar die liggen dus ondertussen ook al 1,5 jaar op barrel. En die worden dan geblend met 2 maple bourbon barrels, om dus dat zoetige uit je maple bourbon te combineren met je pikante. En dan een whiskyvatje erbij, rumvatje en een gewoon bourbonvatje. En dan, ja. En dat is voorjaar 2024.
Mooi verhaal, zegt dan al direct.
Okay. Ja. En dan bij de andere brouwerij liggen ook nog wel een aantal barrels. Nee, maar...
De vaten die je nu hebt gebruikt, is dat one way of ga je daar opnieuw nog iets op leggen?
Dus,
je hebt weer iets anders?
Nee, die zijn echt... Dus ik gebruik eigenlijk altijd verse barrels. Ah, toch? Niet altijd, maar 90% van de gevallen. Omdat die bieren die zijn zo krachtig van smaak en die zuigen echt... Op een jaar tijd of langer, die zou je echt heel die barrel leeg. Dus ik gebruik die niet terug. Wat er wel gebeurt, is dat andere brouwerijen of meerderijen mijn barrels herbruiken. Zoals Blacksmith Meadery uit Schilde.
Ja, dat heb je nogal...
Ja, dus dat was de Blackhaven Dreams, de cookie stout. Daar heeft hij een meter op laten rijpen. 11 maanden en dan nog een finish van 4 maanden op een whiskyvat.
Altijd daar dan nog smaken uit?
Ja, dat zit wel...
Uit een Antwerp uit?
Ja. Nee, dat was dan geen Antwerp. Dat was dan de Oreo stout.
Toen, ja.
Ja, dus dat ding. En het leuke is, ik heb toen die barrel terug gaan halen bij hem en ik heb daar Grand Cru op gezet. En dat was een Grand Cru Reserve van 2022. Want het principe van de Grand Cru Reserve is, het moet een barrel zijn dat ik niet kan aankopen. Dus ik moet die zelf creëren. Dus een eerste Grand Cru Reserve... was begonnen als een rumvat. Ik heb daar eens een cider op gezet. Dat was helaas niet zo'n succes, dus dat ga ik niet meer doen. En dan een Grand Cru erop, en dat was wel een succes. En dan een tweede was dan met dat stoutvat, mede en dan Grand Cru. Degene die het deze jaar uitkomt, is... ik heb vorig jaar met Geert van de Blacksmith Meadery een Braggot op de markt gebracht. Dus een Braggot is een hybride tussen een bier en een mede. Ja. We hebben dan een blend gemaakt tussen een stout van mij en een mede van hem. Eén versie hebben we een jaar laten rijpen op een Jamaica rumvat en een andere op een cherry bitter bourbonvat. En een cherry bitter is zoals een Angostura bitter, wordt gebruikt in cocktails.
Ah,
ja. En een Angostura bitter wordt gebruikt in een whisky sour. Je hebt dus ook een cherry bitter, dat wordt gerijpt op Woodford Reserve bourbon barrels.
Okay.
Dus dat was een heel speciaal vat, dat echt duidelijk die kersen. Die Braggot, die was fantastisch. Ik heb daar dan ook Grand Cru op gezet en dat wordt dus nu... De
nieuwe reserve.
De nieuwe reserve.
Wanneer komt die ongeveer uit?
December.
December.
Ja. En de dag van afvulling, dus we zijn al leeggetrokken bij Kruiwin Kalof. In mijn auto ben ik naar Gert gereden en die heeft 's middags er terug mee erop gezet.
Alright.
Ja. Dus er worden wel barrels herbruikt, maar wel op een... speciaal manier. Ik zal nooit niet een barrel waar dan een stout heeft opgezeten, terug een stout opzetten.
Nee.
Omdat dan echt de smaken van die bourbon die zijn, of rum of whisky, die zijn volledig eruit.
En ondertussen nog op zoek naar nieuwe vaten. Andere altijd. Dranken? Om ook nog mee te experimenteren.
Ja, ik ben... ik heb het zo een hobby van gemaakt. Zo'n barrel searcher. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe barrels dat ik nog niet heb gebruikt of dat de andere brouwerijen nog niet veel hebben gebruikt. Zo unieke dingen. Ik was onlangs eigenlijk een redelijk lange tijd op zoek naar amaretto-vaten. Want amaretto wordt normaal gezien niet op eik gerijpt, maar er zijn er die dat wel op eik rijpen. Maar ik heb er helaas nog geen te pakken gekregen.
Niet in Antwerpen tegenwoordig.
Ja, nee, zeker niet in Antwerpen, maar dan van Frankrijk. Ik heb een tiramisu stout gebrouwen, dus ik wou die op amaretto vaten zetten. Maar ik heb dus uiteindelijk een stout gebrouwen en die ligt nu op Franse whiskyvaten, bourbon en rum. En ik kan die dan gewoon na barrel age blenden om smaak, complexiteit te krijgen en dan nog amaretto infused.
Alright.
Dan los ik het zo op.
Ah. Dat kan perfect.
Ik heb het gevoel dat we nog heel veel moois op ons gaan zien afkomen. Ik denk dat we... Ja, ik ben alleszins een beetje van mijn sokken geblazen. Door het grote verschil dat er in smaak zit. Hetzelfde bier op 3 verschillende bourbonvaten. En ik denk dat mijn conclusie alleszins is... Heel veel afhangt van persoonlijke smaak, uiteraard. Dat is altijd zo. Maar dat zo'n stout op bourbonvaten altijd een succes zijn. Dus ik denk,
als het goed gemaakt is. Ja, dit is 3 keer raak.
Dus 3 keer raak. Ik heb mijn favoriet, maar...
Zoals iedereen.
Ik denk dat iedereen zijn gading hier wel in gaat vinden. Op Modest Bierfestival... Denk ik dat heel veel mensen ook de test zullen doen. En dan denk ik dat je een mooi beeld gaat krijgen van wat dat is.
Ja.
Ik denk dat het heel verdeeld zou kunnen zijn. Hè?
Dat denk ik ook wel. Ja.
Gio, heel hard bedankt dat we dit experiment in avant-première hebben mogen proeven. Wij zijn heel enthousiast. Dat is wel heel duidelijk. En ik denk dat je hier heel veel positieve reacties mee gaat krijgen. Voor de luisteraars, volg Galea Craft Beers op hun socials, op hun website. Ga deze bieren halen. Als je niet op Modest Bierfestival geraakt, dan is er nog voldoende kans achteraf. Maar wees snel. Volg ons uiteraard zelf ook op onze Facebook- en Instagram-pagina. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Salut.